Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. Ik weet nou niet of het goed of slecht nieuws is, maar het klinkt toch een beetje dramatisch. Want het CO2-budget voor de Nederlandse bouw is bijna op. Als we zo doorbouwen zoals we nu bouwen, dan is dat in 2026 al het geval. Ik ga er vandaag over hebben met Mantijn van Leeuwen van het Niebe en Siebren Bos van CopperAid. Volgens mij twee CO2-budget-experts, Siebren, toch of niet?
Ja, we hebben daar samen uitgebreid naar gekeken met een aantal andere partijen ook.
Mantijn?
Ja, ja, zeker. Er is een klein groepje ontstaan van gespecialiseerde bureaus ondertussen, denk ik, die daar stevig ingedoken zijn met elkaar.
Ja, ik zat even van tevoren te bedenken van, we gaan met Van Leeuwen het bos in. Dus dat is natuurlijk wel een leuke woordspeling. Maar als het gaat over CO2-budget, wat is CO2-budget?
Ja, dat is eigenlijk vooral dat we willen pleiten om anders te denken over waar we nog met elkaar een ruimte hebben om uitstoot te hebben. En uiteindelijk is het beperkt hoeveel CO2-equivalenten we in de atmosfeer willen hebben. Ja, meer mag het niet worden. Forever, zeg ik altijd maar. En dat is een budget. En een budget is natuurlijk een ander idee dan een reductiedoel wat we onszelf stellen van we willen morgen volgend jaar 100 ton minder. Maar een budget is echt een finale hoeveelheid die er nog uitgestoten mag worden.
Precies, hoe lang denken we al in budgetten, zeg maar, voor CO2?
Nou, eigenlijk heel kort. Het IPCC heeft in haar laatste rapport, in haar laatste grote rapport vanaf 2020 is de serie gestart, hebben ze daar voor het eerst ook echt cijfers over gegeven. En wat we zien bij het klimaatprobleem is dat eigenlijk het probleem is helemaal niet hoeveel we uitstoten. Het probleem is hoeveel CO2 er in de atmosfeer zit. Want dat is die deken die de aarde steeds verder opwarmt, omdat die langgolvige straling er niet meer uit kan. En wat we nu doen als we die atmosfeer met een emmer vergelijken, is dat die emmer vrij hard vol aan het lopen is. En dat we zeggen dat we doelen doen op hoeveel water er uit de kraan komt. Maar dat we helemaal niet kijken naar hoe vol die emmer eigenlijk is. En het lastige is, die emmer heeft ook nog een paar niveaus. Namelijk de maximale concentratie voor 1,5, voor 1,7 vanuit IPCC en voor 2 graden. 1,7 graden, ja. Opwarming wereldwijd gemiddeld. In Europa zijn we daar al overheen overigens. Maar wereldwijd gemiddeld zitten we inmiddels tegen die 1,5 aan. Hebben we vorig jaar wereldwijd op best een aantal plekken die 1,5 wereldwijd gemiddeld gehad. Alleen omdat IPCC uitgaat van de langjarige klimatologische gemiddeldes, die 30 jaar gemiddeldes, hebben we nog een aantal jaar voordat we daar zijn. Dus het is ook meer welk cijfer pak je in vergelijking waarmee, maar de urgentie is super groot.
Ja, precies. Ik begrijp dat Siebren en jij vooral van het verhaal bent en dat Mantijn wat meer van de cijfers is en de getallen. Hoe zien die getallen eruit?
Ja, als we gewoon denken aan wat we aan budget of zo nog hebben ongeveer.
Nou ja, hoeveel stoten CO2 zeg maar jaarlijks uit?
Ja, dus in Nederland stoten we er ongeveer 150 miljoen ton uit, hè, zo alles bij elkaar. De bouw zit op 14, 15 ongeveer, dus zijn we zo'n 10% ongeveer daarvan. Zeg maar wereldwijd zitten we ongeveer op de 50 gigaton met z'n allen. En dat is een heleboel, zeg maar 50 miljard ton. Dat is bijna niet voor te stellen wat voor getallen dat zijn. En ook als je kijkt naar het historisch perspectief, dan hebben we natuurlijk iets van, zeg maar, 2500 gigaton met z'n allen al uitgestoten. Over de hele historie van de mensheid, vanaf industrialisatie tot nu, weet je wel.
Dat is echt gigantisch.
Dat is echt gigantisch.
Maar ik bedoel, een beetje te proberen te begrijpen, in perspectief te plaatsen. Ik bedoel, gaat dat aantal omlaag? Ik bedoel, maken we vorderingen?
In Nederland is aan het zakken, hè. Dus samen met een paar andere westerse landen zijn we werkelijk jaar op jaar aan het verminderen met onze totale uitstoot. Maar grote delen van de wereld niet. En daar zit natuurlijk ook een groot deel van ons probleem natuurlijk. Is dat een heel groot deel van de wereld natuurlijk nog aan het stijgen is. Zodat de totale werelduitstoot nog steeds licht aan het stijgen is.
Precies, maar ik bedoel, het is bijna op. Ik bedoel, is dat nou erg zorgwekkend of hoe moet ik dat zien?
Ja, wij vinden hem wel. Dat is,
Nou, wat we zien is dat we bij het Parijsakkoord hebben afgesproken, we willen de temperatuur wereldwijd gemiddeld niet meer laten stijgen dan 2 graden. En wij streven naar 1,5. We wisten op dat moment 2015 ook al dat die 1,5 super uitdagend werd. Inmiddels zijn we bijna bij die 1,5. En het lastige is dat wij in vooral West-Europa in een relatief luxe positie zitten. Dat wij relatief veel consumeren en veel uitstoten. Niet alleen zelf, maar ook een hele keten impact van alles wat wij consumeren. Wat elders wordt geproduceerd. Wat dus elders als uitstoot telt. Ja. Een flink deel van de uitstoot van China zijn onze producten. Ja. Terwijl wij er relatief weinig last van hebben. Als je kijkt naar waar de meeste effecten van klimaatschade ontstaan. In India, in China, is het vorig jaar meer dan 50 graden geweest overdag in de zomer. Dat hebben we hier nog niet gehad. Dat is echt absurd warm. Dat is ook niet meer fatsoenlijk leefbaar als je dat combineert met een hoge luchtvochtigheid. Dus wij zijn de grootste veroorzakers.
We zijn medeverantwoordelijk, zeg maar.
Medeverantwoordelijk, grootste deel van de verantwoordelijkheid. Zeker historisch. Terwijl op andere plekken de hardste klappen vallen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel onrechtvaardig. En het rechtvaardigheids... vraagstuk is wat we een beetje proberen te tackelen door niet in reductiedoelen te denken, maar in budgetten te denken.
Precies, maar die Nederlandse bouwer die zou zich ook verantwoordelijk moeten voelen.
Zeker.
Denk je dat hij zich ook verantwoordelijk voelt?
Ik denk dat we over het algemeen niet goed genoeg begrijpen. Het is best wel ingewikkeld, niet goed genoeg begrijpen hoe groot onze impact eigenlijk is. Ja. En dus ook hoe groot onze invloed is om dit ten positieve te keren.
Ja, precies. En als we zo in CO2-budgetten denken überhaupt, hè, dan gaan we verder. Maar is dat de manier zeg maar, waarop je dat wel zeg maar, onder aandacht krijgt? Dat mensen er meer begrip voor krijgen of niet?
Ja, ik geef wel dat er ook nog een andere insteek in mijn verhalen. En dat is, Nederland heeft ook een eigen belang. Ik denk dat mensen reageren toch wel meer op eigen belang dan op derde belang. Want derde belang is toch wel ver weg, weet je wel. Maar we hebben natuurlijk een onwijs eigen belang. Want als we echt uit de bocht vliegen, dan wordt de situatie in Nederland net zo onhoudbaar als in India of in Pakistan of in Bangladesh. Dan lopen we ook onder water, weet je wel. Uiteindelijk hebben we echt een behoorlijk eigen belang hierin. En ik benadruk het altijd maar in mijn verhalen. Van we mogen best aan onszelf denken.
Ja, precies. En jullie hebben het opnieuw onderzocht, toch? Wat heb je precies onderzocht?
Ja, waar we nu vooral naar gekeken hebben in ons onderzoek is eigenlijk, wat kan de bouw eraan doen? Zeg maar, waar hebben wij nou invloed op? Wat kan de bouw zelf beperken? Waar komt de impact van de bouw vandaan? En wat gaat daarmee gebeuren? Wat gaat de industrie doen? Gaat de industrie zich verbeteren? In welk tempo gaat dat dan? En wat doet dat dan met onze relatieve bijdrage aan het totale budget?
Ja.
En dat is eigenlijk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid gedacht.
En wat zijn dan de belangrijkste inzichten?
Nou, wat we in aanvulling op Antijn, wat we gedaan hebben, is dat we echt compleet gekeken hebben. Niet alleen maar naar wat wordt er nu uitgestoten, maar ook als we de maatschappelijke opgave centraal stellen. Want we willen ook die miljoen woningen bouwen, als we alle doelen willen geloven. Wat is dan ook de daadwerkelijke mogelijke reductie die we kunnen realiseren door inzet op de circulaire strategieën? En wat ik denk dat we gezien hebben is de uitstoot, basisuitstoot is best wel hoog. Die basisuitstoot stijgt verder op het moment dat we het aantal woningen en ook het aantal deel van de infrastructuur en het aantal U-bouw daarmee gaan verhogen. Maar er is ook wel degelijk een serieuze reductie mogelijk. En wat we zien is als we die maatschappelijke opgave centraal stellen, kunnen we met een combinatie van circulaire strategieën tot en met 2030 bij elkaar opgeteld bijna 30% CO2-uitstoot reduceren. Dat is best wel veel, dus we kunnen heel veel. Tegelijkertijd is dat by far niet genoeg om binnen dat 1,5-graad budget te blijven. En daar ontstaat het dilemma tussen die bouw en dat budget.
Precies, er is dus hoop. En tegelijkertijd, ik bedoel, wat als we door het budget heen schieten in 2026, wat gebeurt er dan eigenlijk?
In absolute zin gebeurt er niet zo heel veel. Alleen daarmee is onze bijdrage vanuit Nederland, Nederlandse bouw, aan de wereldwijde opwarming van de aarde, die hebben we verspeeld. Die is op.
Precies, dan haal je die 1,5 graden haal je niet.
Vanuit de Nederlandse bijdrage halen we niet. Vanuit de bijdrage van een hoop andere landen halen we die op dit moment ook niet. De vraag van dat budget is, willen wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot van de Nederlandse bouw niet hoger te laten gaan?
Oké, maar weten we wat we dat ze onderzocht, wat er gebeurt als we die 1,5 graden in 2030 of 2050 is dat? Niet halen.
De 1,5 graad in het klimaatakkoord van Parijs is het streefdoel waar we naartoe willen werken, wereldwijd gemiddeld. Dat is absoluut. Dat is niet een jaartal gekoppeld. We weten dat de effecten als we eroverheen gaan, de klimaateffecten, ontzettend groot zijn. We weten dat bij 1,5 graad blijft nog ongeveer 10% van het koraal intact en sterft dus 90% af. Bij 2 graden sterft meer dan 99% van het koraal wereldwijd af.
Dus
het gevolg daarvan is dat allerlei de koraalkraamkamer van vissen, dat de hele basis pyramide, voedselpyramide in de oceaan in gaat storten. Dus er zijn heel veel grote effecten, indirecte effecten van die opwarming, die anders zijn dan het weer wat wij hier in de winter en de zomer buiten hebben, waar we ons wel bewust van moeten
Precies,
zijn.
Met andere woorden, die Nederlandse bouw moet gewoon in beweging komen. Aldus Martijn van Leeuwen en Sybren en Bos. Ik heb gekeken in jullie rapport ook. En daar staan een aantal cijfers. En dat is, volgens mij gaat het vooral over de oorzaken, toch? Van waar de meeste CO2-uitstoot de komende tijd ook van te verwachten valt in de Nederlandse bouw. 44% renovatie van woningen. Dus dat is echt gewoon huidige woning naar energie nul krijgen of non.
Ja, zeker. Inderdaad.
20% vervanging van infrastructuur. 15% vervanging van nieuwbouwwoningen, 8% utiliteitsbouw, 8% renovatie van utiliteitsbouw en 5% door nieuwe infra. Wat is het belangrijkste nieuwe inzicht hier?
Ik denk dat we in Nederland zien dat we ons heel erg richten op verduurzaming van nieuwbouw. Dat zien we natuurlijk aan de hele MPG ook. Het gaat prima over nieuwbouw. Maar dat het overgrote deel van de opgave in de renovatie ligt. En dat we daar eigenlijk heel weinig aandacht aan geven. Wel vanuit de energetische verbetering van gebouwen, maar niet vanuit de milieu-impact en de CO2-uitstoot van de materialen die we gebruiken voor die energetische verbetering.
Maar 64% van die uitstoot komt dus door de boel in stand te houden eigenlijk in feite.
Ja, renoveren, verbeteren van de bestaande voorraad.
En hoe, energetisch verbeteren. Hoe doen we dat dan met CO2? Ik bedoel, hebben we daar al plannen voor of niet? Want die NPG bijvoorbeeld, hè, waar we later misschien ook nog even bij stil zullen staan, die gaat het vooral hebben over nieuwbouw.
Ja, nog wel. Maar ook die zou uiteindelijk voor renovatie gaan gelden. Dat is de ambitie van het ministerie tenminste. Hè. Dat niet in deze fase van de uitrol en verbetering, maar de volgende zit hij dan toch zeker wel in. En we hebben natuurlijk ook met dezelfde bureaus ook onderzoek gedaan naar energierenovaties en hoe je die circulairder, bewuster, intelligenter kan doen. En er zit natuurlijk een hele belangrijke beweging onder en dat is de omgang van de industrie. De industrie moet naar andere energie verbruiken en naar andere materiaal gebruiken. Er zijn twee grote transities nodig in de industrie. Ja, die is heel wezenlijk. Die werkt door in alles. In al die opgaves ligt er een energietransitie aan ten grondslag.
Ja, jij zit al bijna te denken in die oplossingen. Ik wil nog heel veel blijven bij dit probleem. Want die 44%, hè, dat is dus 44% is renovatie van woningen, waarbij zeg maar een groot deel, heel veel van die CO2 dus vrijkomt.
Door de materialen die we toepassen.
Ja,
bij
maar je hebt precies maar waarde door. Ik bedoel, de isolatiematerialen die we eraan toevoegen, waar zit dat in?
Heel veel vervangingen,
isolatiemateriaal,
installatietechniek, voor een deel gevels, op het moment dat je die moet vervangen. Ja. Dus eigenlijk alle aspecten die je nodig hebt voor een goede energetische woningrenovatie, die zit erin.
Maar je zou bijna zeggen van, stop maar eventjes met het energie nul maken van die woningen dan.
Ja, dat is wel een grote vraag. Hè. Als je zeg maar dit als een spelletje zou zien, en mijn zoon doet de opleiding om spelletjes te maken, en ik vraag hem, hoe win je dit spelletje? Dan is de oplossing heel eenvoudig. Hij zegt, eerst de industrie transformeren en dan de renovatieopgave uitvoeren.
Echt waar?
En dan ben je de winnaar en dan haal je hem.
En verwachten dus?
Heel snel de energietransitie van de industrie doen, maar echt heel snel. 2 jaar, 3 jaar. En dan de renovatieopgave en dan blijf je binnen de perken. Dat is natuurlijk alleen maar een theoretische oplossing. Hè? Dat is niet de praktijk.
Het spel moet nog worden uitgevonden, denk ik.
Het spelletje hadden we gemaakt thuis hiervoor.
Oh, ja?
Ja, dat is, we hebben een soort klimaatspelletje gemaakt om dit spelletje te spelen. Nee. Zeg maar.
Hoe heet dat?
Gamification. Nee, dat is gewoon een fantasiespelletje van onszelf. Hij heeft het voor zichzelf gemaakt.
Van Leo
is niet uitgebracht, nog niet uitgebracht. Maar gamification helpt enorm. Voor wat wij ook doen is scenario's bouwen. Weet je wel? Scenario-studie. Weet je wel? Gamification is ook een vorm van zoek de oplossing met elkaar.
Maar ik denk als we één ding hebben geleerd van de afgelopen, zeg maar van ongeveer 10 jaar geleden. Toen hebben we heel veel projecten natuurlijk op pauze gezet. Toen hadden we nog wel wat capaciteit. Nu is de capaciteit, nu is het geld er wel, maar is de capaciteit op.
Ja.
Ik denk niet dat we moeten vertragen, want uiteindelijk wil je gebouwen met een slechte energieprestatie ook verbeteren. Niet alleen maar om het klimaatprobleem te verbeteren, maar ook gewoon om de kwaliteit van die woningen te verbeteren, om te zorgen dat die mensen daar met een lage energierekening kunnen wonen.
Ja.
Dus ik denk niet dat we daar nu moeten stoppen.
En het betaalt zich ook terug. Dat hebben we in ons andere onderzoek ook gezien. Hè. De terugverdientijd, CO2 terugverdientijd, is behoorlijk kort voor die maatregelen. Dus het is slim om te doen. Niet om te wachten.
Het interessante is namelijk dat in de renovatie het grootste deel van de impact zit niet in lagere milieu-impact van nieuwe dingen. Dat zit aan het hergebruiken en de levensduurverlening van bestaande dingen.
Ja.
Wat we zien is dat heel veel dingen voortijdig worden vervangen en dat de grootste winst kunnen we boeken door die voortijdige vervanging, vooral van installatietechniek, door die te voorkomen.
Precies, maar je wil eigenlijk aan de ene kant weer de energie verduurzamen, zeg maar, in de huizen.
Ja.
Maar dat doen we dus met materialen waarbij we heel veel CO2
heel veel energie voor nodig is ook.
Dus dat zijn eigenlijk een beetje twee tegenstrijdige eenheden in feite.
Zeker, ja, dat is ook zo. Dat is,
En dat spelletje, daar blijf ik dan toch een beetje aan. Zou jij dat spelletje willen spelen of niet?
Nou, zeker. Ik denk alleen het spelletje, je zei het ook al, is natuurlijk een spelwerkelijkheid.
Ja,
we hebben daadwerkelijk onze maatschappij buiten. En uiteindelijk moeten we niet alleen maar kijken in de financiële terugverdientijd, wat we nu steeds meer doen. Zie je ook de hele discussie over zonnepanelen en salderen op dit moment. Maar ook naar de CO2 terugverdientijd. En bij alle maatregelen die je doet voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, is er een CO2 terugverdientijd. Dus het is sowieso een goed idee, omdat je je operationele energiegebruik omlaag brengt en je die materiaal impact die je erin stopt terugverdient. Maar hoe sneller we die materiaal impact omlaag brengen, hoe korter die terugverdientijd wordt.
Ik herinner me ook een tijd, Peter Vraaien, die heeft bijvoorbeeld bij Nederlandse toeleveranciers voor de bouw gezeten, maar ook bij TNO. Die zwerft nu weer op andere plekken rond, volgens mij. Wel bezig altijd met duurzaam bouwen.
Ja.
Maar die kwam ook op een gegeven moment met het verhaal van, ja, het is allemaal wel leuk, hè, nul op de meter en energiezuinig maken van woningen. Maar soms moeten we gewoon misschien een woning gewoon toch vernietigen en dan iets nieuws neerzetten met minder materialen. En dat dan duurzamer misschien wel is in sommige gevallen.
In specifieke gevallen zou dat kunnen. Ik denk dat het heel erg afhangt van de, van de bouwkundige eigenschappen. Er is niet een algemene uitspraak over te doen.
Nee.
Ja. Okay. Nee, dat is zo.
Okay. Ja. Even voordat we in de oplossingen gaan. Ik bedoel, jullie zetten alles op een rijtje. Mm-hmm. Je kan me herinneren dat een jaar of vier geleden dat we zeiden, we hebben nog 7 jaar en dan schieten we door het CO2-plafond heen. Ja. Nu zijn het er nog maar 2. Weet je, wat denk ik, waar is het 1 jaar gebleven? Maar dan word je toch bijna huilend wakker, zou je bijna zeggen. Als je dit dan
wij begonnen in 2020 met onze eerste studie hiervoor, voor het DGBC. En toen hadden we nog 6 jaar, dachten we. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Oké, okay, dus het is 2026, een soort van koersvast gebleven.
Koersvast gebleven, ja.
Maar we zijn er niet onder gegaan.
Nee, we zijn gewoon niet beter gegaan dan we hadden gedacht dat we zouden gaan. Ja,
maar dat is dan toch
dat
wel
is
eventjes,
teleurstellend.
Is dat teleurstellend?
Ik vind het wel, ja.
Nou, het is zeker teleurstellend als je kijkt. Er is denk ik een heel groot verschil tussen wat er nodig is en wat er mogelijk is. En wat ik iedere dag probeer is om te kijken hoe we hetgeen wat er mogelijk is in de praktijk dichterbij kunnen brengen wat er nodig is. Ja. Maar het lastige is, omdat die CO2-ruimte opraakt, wat er nodig is om er binnen te blijven, wordt steeds extremer.
Ja.
En wat er mogelijk is, dat schuift wel de goede kant op, maar dat gaat niet hard genoeg. En ik vind die persproof streefwaarden die jullie in 2020 hebben gemaakt een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Dat zijn streefwaarden vanuit wat er nodig is geredeneerd. En we zien gewoon in de praktijk dat die best wel lastig haalbaar zijn.
Heel
maar
spannend.
Hoe langer we ze niet halen, hoe scherper de waarden worden wat er straks nodig is, omdat dat budget een eenmalig absoluut getal is.
Ja. Ja.
Jullie zijn wetenschappers, toch? Of moet ik dat zo zeggen? Consultants, wetenschappers?
Adviseurs.
Adviseurs. En met als doel, wat is je doel, Sybren? Wat is jouw doel?
Wat is mijn doel? Ik word iedere dag wakker omdat ik geloof dat we heel veel kunnen. En dat we hetgeen wat er nodig is een stapje dichterbij kunnen brengen.
En dat voor jou? Ik bedoel, is dat,
ja,
is dat
ik vind dat we die transitie moeten maken.
Je wil dat, ja, precies. Ja, het is analytisch dit, hè. Het is heel veel theorie. En tegelijkertijd, je wilt dus die boel aanzetten. Maar dat is dan wel irritant als je dan ziet dat die rapportjes niet drastisch veranderen.
De rapporten worden vreselijk goed opgepakt, vind ik. Daar ben ik wel weer positief over. Nou, door iedereen. Hè. Dat we hier zitten, dat de politiek erover heeft. En weet je, binnen een paar jaar
praten
tijd.
We hebben het erover.
We zijn ook dichtbij implementatie, denk ik. Dus ook Europees. Ik denk echt wel, ik heb nog niet meegemaakt. Vorig jaar hadden we de kans dat het wet werd, weet je wel. Maar het is net niet geworden, maar we waren heel dichtbij. Heb ik nog nooit meegemaakt. Dat iets wat ik heb gemaakt met een paar
maar
mensen
toch,
ook.
Ja.
Binnen 5 jaar, weet je wel, 4 jaar, potentieel wetgeving zou worden.
Maar het is dat bijna, maar toch net niet snel. Helemaal. En waarom net niet helemaal dan? Want dan zou je zeggen, ja, het is hartstikke leuk. Iedereen vindt het fantastisch, ze pakken het op.
Er wordt, wat we zien, politiek is ook een hele eigen wereld. Net als dat adviesbureaus een eigen wereld is, een bouwbedrijf ook een eigen wereld is.
Ja.
En de politieke werkelijkheid is een andere werkelijkheid dan de werkelijkheid buiten. Maar het is ook de werkelijkheid waar politici in te leven hebben. En ik denk wat onze rol is vanuit adviesbureaus, in dit geval koplopende bureaus, is dat wij heel erg proberen te laten zien, jongens, dit is wat er nodig is, in combinatie met dit is wat er kan, zodat politiek de handvatten heeft om te besluiten binnen dat dilemma, wat is er nodig, wat kan er en waar gaan we zitten. Ja. Ik vond Hugo de Jonge in het commissiedebat vorige week woensdag eigenlijk in alle eerlijkheid best wel goed.
Circulaire bouw ging het over.
Circulaire bouw. Hij zei namelijk die grenswaarde van de MPG, los van wat we van de MPG vinden. Maar hij zei, die grenswaarde wil ik zo stellen dat eigenlijk iedereen teleurgesteld is.
Ja.
De koplopers omdat het net wat scherper gekund had, maar ook de overgrote meerderheid, dat ze het eigenlijk toch best wel snel scherp vinden worden. En ik denk dat dat de taak is van de politiek en dat onze taak is om te blijven agenderen, dit is wat er nodig is en dit is wat er al kan.
Oké, dat is natuurlijk goed, maar ik begrijp, in Frankrijk hebben we al een CO2-norm. In Denemarken zijn ze er hartstikke druk mee bezig.
Ja, hebben ze hem ook.
Waarom Nederland niet dan?
Ja, nee, we waren er ook dichtbij.
Ja, nee, maar waarom Nederland niet? Heb je daar het antwoord
op? Waarom het nu net niet gebeurd is? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is, we waren blijkbaar niet helemaal klaar voor met elkaar dan toch. Weet je wel? Dus het draagvlak was onvoldoende om het dan door te voeren.
Okay.
Maar we waren toch echt heel dichtbij. Dus ik kom heel binnenkort dan wel. Dus of het nou 1 of 2 jaar later is, dat maakt het verschil dan ook niet meer. Dan,
nou ja, je had het net over 2026. Dat is over 2 jaar.
Ja, nee, dat budget van 1,5 graden gaan we nooit halen. Dat is uit beeld, dat kunnen we niet meer waarmaken.
Moeten we ons een beetje bij neerleggen. Maar ik beproef ook een soort van opgewektheid hier.
Ik denk dat de beweging nu sneller gaat dan die ooit van tevoren gegaan is.
Ja.
En dat betekent niet dat we dichter bij het doel zijn. Want die 1,5 helemaal eens. Theoretisch zou het nog kunnen. Maar in de praktijk gaan we dat echt nooit halen. Zeker niet wereldwijd gemiddeld. Ik hoop echt dat we heel hard ons best doen om bij die 1,7 in de buurt te komen. Omdat we vanuit klimaatoogpunt de tipping points. Dus zeg maar de verandering in het klimaatsysteem. Waarna er onomkeerbare verschuivingen plaatsvinden. Die dus niet meer terugverschuiven. Die komen steeds dichterbij. Het risico erop wordt steeds groter. Dus vanuit klimaatoogpunt is het ontzettend belangrijk om iedere ton CO2 die we minder uit kunnen stoten, minder uit te stoten. Maar ik denk dat we sneller veranderen dan we ooit van tevoren gedaan hebben. Dus het is maar welk perspectief je neemt.
Ja,
de grote vraag is hoe. En jullie hebben daar ook oplossingen voor bedacht. Dat is wel hartstikke fijn. Er zijn er 4. Levensduurverlenging, alternatieve nieuwbouw. of een alternatief vinden voor nieuwbouw. Dus ik denk splitsen,
optoppen misschien,
hergebruik, anders bouwen, super interessant natuurlijk. Ja. En het verduurzamen van de bouwmaterialenindustrie. Nou ja, bij die laatste blijf ik natuurlijk vooral hangen, omdat we dat al een jaar of 20 proberen, toch?
Ja, zeker.
Met de NPG, lukt dat niet?
Ja, het gaat nu gebeuren, denk ik. Ja, ik loop ook al een tijdje mee. Ik bedacht me dat ik 30 jaar in de industrie meeloop, zeg maar, deze maand ongeveer. Dus het is ook... echt niet snel, want sommige dingen die we nu gaan doen, die wisten we 20 jaar geleden al dat ze konden en had de industrie het al kunnen doen. Dus in die zin ben ik toch wel teleurgesteld in het feit dat de industrie niet een tikje sneller is gegaan dan ze eigenlijk hadden kunnen doen. Maar nu gaat het echt wel plaatsvinden volgens mij.
Ja, dus, en je hebt ook een beetje een beton in verleden, toch?
Of zeker cement.
Cement en beton. En nu zit je juist te drukken op die CO2. En dan loop je mee met die bouwmaterialenindustrie. En als je dan...
Ik werk heel veel met ze.
Meeloopt, wat zie je dan gebeuren?
Ja, je ziet nu een beweging. Want ik hoor nu voor het eerst ook gewoon CEO's van grote cementfabrieken, cementbedrijven in de wereld, gewoon zeggen, wij gaan die transitie maken. Ze hebben ook de eerste draait in Noorwegen, dan is de eerste plant om. Ja, dat is een technologie die eigenlijk ook al 5 jaar of 10 jaar geleden makkelijk had kunnen invoeren. Weet je, hadden we dat ook wel kunnen doen. Maar nu gaat het wel gebeuren. En zo dichtbij waren we nog nooit.
En wat is dat dan precies in Noorwegen?
De Carbon Capture and Storage heet dat dan, voor cementfabrieken. Dat is een van de technieken, een soort transitieoplossing om even tijdelijk, zeg maar, die CO2 af te vangen en op te bergen, totdat we de echte transitie kunnen maken naar de eindoplossing. Dus we zitten even in zo'n tussenfase voor de cementindustrie in dit geval, waarbij er een tijdelijke tussentransitieoplossing wordt geïmplementeerd.
Ja, industrie ben jij de expert op, dus daar ga ik niks van aanvullen. Wat ik wel heel interessant vind, is hoe we naar de bouwopgave kijken. Ook een van die oplossingsrichtingen. Wat we zien is, als we naar die 1 miljoen woningen kijken, 100.000 per jaar, is dat we eigenlijk bouwen voor de huidige marktvraag. En dat zijn vooral starters die een gezin willen gaan stichten. Maar we kijken totaal niet naar de gebouwvoorraad. Terwijl als we kijken naar de voorraad, Sprinko, Bureau uit Rotterdam, heeft een hele mooie analyse van gemaakt. Dan hebben we eigenlijk meer dan genoeg eengezinswoningen. En als wij volledig in de woningvraag van senioren huishoudens zouden voorzien, met senioren huishoudens bedoel ik huishoudens waarbij de kinderen het huishoud zijn die dus weer terug zijn met z'n tweeën, dan wel alleenstaand in de latere levensfase. Als we daarin voorzien, dan hebben we meer dan genoeg eengezinswoningen. Alleen, we bouwen grote woningen met veel vierkante meters, waar dus veel materiaal in gaat. Als we ander soort woningen gaan bouwen, krijgen we een woningvoorraad die op lange termijn, zeker in een vergrijzende wereld, veel meer in balans is. Waarbij andere maatschappelijke dingen als eenzaamheid een veel minder groot risico zijn. Omdat je gewoon minder vierkante meters in je eentje hebt. En ik denk dat we op een heel andere manier de woningbouw zouden moeten kijken dan we nu doen.
Maar dan zeg je, we bouwen eigenlijk te groot. We bouwen toch te veel grote huizen.
Veel te veel grote huizen. Verkeerde huizen zelfs.
Is dat ook nog zo in die NPG? Helpt dat juist ook mee? Hè? Als je groter bouwt, dan is het makkelijker om de NPG. En dat is dan weer de norm van milieuvriendelijke bouwen.
Dat is een gekke rijtje voor per vierkante meter uitdrukken. Dat groot gebouw in het voordeel is.
Ja, toch?
Maar in absolute zin niet.
Huis, kom je niet
maar
uit,
in absolute
hoor,
zin niet. Een kleiner huis heeft natuurlijk nog steeds in absolute zin minder uitstoot dan een groot huis.
Maar dit is wel interessant.
Voor dezelfde functie.
Want dit is een van de deelstudies onder het totale CO2-rapport. Is een studie van de woningbouw. Daar hebben we ook heel bewust een vergelijking in gemaakt. Wat is de milieuprestatie CO2-uitstoot per vierkante meter en wat is het per wooneenheid? En wat je ziet is dat per vierkante meter rijtjeshuizen super goed scoren. En maar als je naar wooneenheden gaat kijken, scoren appartementen gewoon best wel goed.
Ja.
Dus we moeten denk ik naar de impact per wooneenheid gaan kijken, per voordeur zo je wil, en minder naar de vierkante meter impact.
Ja, maar voordat we die kogel door de kerk is, dan zijn we misschien ook nog wel 3 jaar verder.
Vanuit wetgeving misschien wel, maar als je gaat kijken van het bouwproject, dan kan je natuurlijk prima zeggen, ik wil zoveel woningen hebben met een maximale CO2-uitstoot van X.
Ja.
En daar, absoluut.
Ja.
En daar kan je op sturen. En dan loont iedere vierkante meter die jij minder bouwt met een slimmer gebouwontwerp.
Ja. En dan komen de budgetten weer aardig
om kijken. Ik hoor wat jullie zeggen en tegelijkertijd dan wil ik toch wel blijven hangen bij wat jij zegt over we bouwen te veel voor de verkeerde doelgroep in feite. Maar hoe zie je dat dan voor je? Want marktpartijen zegt ook, ja, als ik kleiner moet gaan bouwen, krijg ik niet meer rondgerekend met de grondprijzen. Die senioren die willen gewoon blijven zitten, lekker huisje met een tuintje. En die denken van, ja, ik heb geen ruimte zat, waarom zou ik kleiner gaan wonen? Dus ik zit er wel een beetje mee van het is een mooi beeld wat je schetst, maar hoe ga je dat dan verwezenlijken?
Nou, om even stuk af te pellen en te beginnen met die laatste. Op dit moment is er gewoon geen reëel alternatief voor seniorenhuishoudens. Ik bedoel, mijn ouders wonen ook nog in het huis waar ik geboren ben.
Ja.
Dat is een heel groot huis met een vrij grote tuin. Maar dat is op dit moment voor hen veel te groot. Alleen er is geen reëel alternatief waar ze naartoe kunnen.
Maar wat is het reëel alternatief voor hen dan?
Op het moment dat er voor hen aantrekkelijke woningen zouden zijn, met buitenruimte, dan wel groen, met gelijkvloers, waarmee je op lange termijn niet meer een trap op hoeft, dan zijn er wel degelijk alternatieven waar die mensen heen kunnen.
Oké, en waar moeten we die dan bouwen? Want ik bedoel, je moet het ook, dan moet je ook wel groen hebben. Hè? Ik bedoel, daar kan je niet de hoogte in, toch?
Ik zeg ook niet dat die puzzel makkelijk te leggen is, maar het feit dat we nu gewoon maar parkeren omdat hij zo ingewikkeld is, dat is wel iets waar ik echt mijn vraagtekens bij stel.
Ja. Ja, ik zie het wel voor me, weet je, van die lange linten, weet je wel, met allemaal van die seniorenhuizen naast elkaar.
Nou ja, we hebben zo'n wijkje bij ons achter liggen. Dat
een
zijn
golfbaantje
erachter, kleine wooneenheden, zeg maar, met buitenruimte en zorg in de buurt. Ja, dat is hartstikke prima. Dat is die doelgroep ontwikkeld, zeg maar, dan...
Ja, en even vraag, die nieuwbouwwoningen nu bouwen we ook buitenstedelijk om tempo te maken. Dus waarom we daar wel nieuwbouwwoningen voor gezinnen kunnen maken, maar niet woningen van seniorenhuishouders met passende voorzieningen? Ja, dat vind ik ook wel een interessante
Van de inzichten uit onze GWW-studie is wel dat we voorzichtig moeten zijn met die nieuwbouwopgave buitenstedelijk, want het roept heel veel infra op. En als je dat weer binnenstedelijk doet, dan roept het dat niet op. Dat maakt een groot verschil.
Ja, dus, ja, zo zie je maar.
Ook weer
geen
zo'n inzicht.
Puzzel is het sowieso.
Nee, het is geen makkelijke puzzel.
Dat had je ook niet gezegd of van tevoren.
Nee.
En om nog even in te gaan op die business case. Dat is natuurlijk wel interessant. Want eigenlijk komt die business case neer op. We hebben een bepaald financieel budget. Wat we maximaal mogen uitgeven. Om voldoende rendement te maken. Het passend te maken, et cetera. Maar we hebben ook dat CO2-budget. En wat we eigenlijk proberen te bepleiten. Is dat je dat financiële budget. Dat is onze huidige maatschappij. Hoe we het ingeregeld hebben. Maar dat CO2-budget zou je er in feite naast moeten zetten. En in feite heb je dus twee randvoorwaarden waar je binnen moet blijven. Ja. In plaats van alleen zuiver die financiële.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, levensduurverlenging tot daar aan toe. Alternatieven voor nieuwbouw. Dat vind ik ook, die wil ik ook nog even parkeren. De laatste, die vind ik nog wel even interessant. Van het verduurzamen van de bouwmaterialindustrie. Jij zegt, in Noorwegen komen ze al op gang. Dus dat is fantastisch. Ja. Maar wat zou je daar nog meer kunnen doen, zeg maar, om die beweging te stimuleren?
Nou, er zit natuurlijk een hele belangrijke beweging onder. En die wordt in Europa genomen. Dat gaat niet meer per se over Nederland. Want dan is de Nederlandse markt te klein voor. Maar we gaan natuurlijk in Europa die CO2-beprijzing serieus invoeren. En de buitengrenzen sluiten. Dat is echt een van de belangrijkste ontwikkelingen van de recente historie, zou ik zeggen. En uiteindelijk gaat dat ons brengen dat wij durven te vergroenen met onze industrie.
Ja, en de buitengrenzen bedoel je van de Europese lidstaten?
Europese lidstaten, ja. Dus dat heet dan CBAM, een heel mooie afkorting. Maar er gaat eigenlijk een
Carbon Border Adjustment Mechanism.
Gaat de grensbewaking in voor CO2-intensieve materialen.
Wanneer gaat dat gebeuren dan?
Is al in. Het is al ingegaan zelfs.
We hebben al een hek.
Ja, we hebben al een hek.
En dan komt er niet meer
een hek is voor de rekenverplichting nu.
Voor de rekenverplichting. En dan wordt die volgend jaar gaat de heffingen in. Dus okay, dat
maar
gaat echt heel snel.
Hoe vertaalt dat zich naar een baksteen?
Ja, mag bijvoorbeeld, neem even weer cement of neem staal of aluminium. Dat mag je dan niet meer vrij importeren in Europa. Als je uit een gebied komt waar geen carbonheffing is, gelijk aan die van ons.
Okay.
En het verschil moet je bijleggen.
Carbonheffing, maar tegelijkertijd het gaat om dat die materialen echt worden verduurzaamd.
Ja, maar met die carbonheffing betaalt die groene cementfabriek zich gewoon uit.
Ja?
Ja, zeker. Je kan beter die fabriek verduurzamen dan die carbon heffing betalen.
Oké, maar ik ben ook een tijdje langs in ieder geval één baksteenfabrikant geweest in Nederland.
Ja,
en die zijn ook druk bezig met CO2 opslaan. Maar je hoort ook het verhaal van, ja, wij moeten andere vormen van energie. Alleen, dan moet dat wel, die infrastructuur moet worden aangelegd.
Ja, dat is ook gelijk.
Waterstof en wat is er dan voor nodig om die bouwmaterialenindustrie, want ik snap hun ook wel.
Ja.
Hè, ze kunnen niet alleen.
Nee, ze moeten of elektrificeren of naar een andere energiedrager als waterstof toe. En waterstof ga je niet zelf aanleggen. Dat netwerk moet natuurlijk gewoon door de overheid of centraal of gemeenschappelijk worden aangelegd. En elektrificeren, daar zitten we tegen de netcongestie en dat probleem moet ook opgelost. Nou las ik vorige week of vandaag in het FD dat we gaan dus dat die netuitbreiding betalen uit de staatskas. En niet meer uit de heffing op energie. Nou, dat is een goede beweging, denk ik. Dus we moeten ook als een dolle dat netwerk upgraden. Daar moeten we ook echt niet mee wachten.
Oké, ik zit toch nog even met dat budget. Hè? Want dat budget dat is dus bijna op.
Ja.
Krijgen we een nieuw budget nog of zo? Of is het
nee, alleen maar meer graden. Ik koop meer budget door graden los te laten.
Dus als er nu dan ook een soort noodkreet of zo. Wat moet er dan nu snel gebeuren, zeg maar? Als iedereen in de Nederlandse bouw, inclusief de regeringsleiders...
Ja, onze rapporten staan vol met adviezen daarover, hoor, om dat te kunnen doen, zeg maar. Er zijn in alle soorten en smaken, zeg maar, zijn er allerlei dingen die we kunnen
elke wethouder heeft ook een bureautje met allemaal laadjes en dan heeft ze een mooi rapport en dan komt zo'n rapport in weer
nou,
in zo'n
nee,
laadje
te liggen. Dit rapport wordt best wel goed gelezen en goed ontvangen. En ik denk dat iedereen die een vastgoedportefeuille beheerst, die heeft een eigen handelingsperspectief. Die kan gewoon zelf kiezen hoe die zijn verdere verduurzaming en nieuwbouwopgaven slimmer, intelligenter, duurzamer uit gaat voeren. Aan die knoppen zit je zelf. Daar heb je niemand anders voor nodig. Dus kunnen ze echt wel zelf.
Of moeten we gewoon met hele andere materialen gaan bouwen?
Ja, onder andere dat. Onder andere
links laten liggen.
Low-carbon materialen inzetten waar het kan. Hergebruik toepassen
beton,
waar het
moet
kan.
Beton, moet je dat nog gebruiken, beton of niet?
Als je dus een beton kan krijgen, moet je het vooral gebruiken, denk ik. Als je beton nodig hebt.
Asfalt,
als functie.
Asfalt.
Hè, dan,
ja.
Asfalt is een super CO2-intensief materiaal. Dus laten we dat vooral gebruiken op de plekken waar we het echt nodig
het echt
hebben
moet.
Voor hoge doorstroming.
Ja. Maar een van de adviezen is ook asfaltindustrie verduurzamen. Doe dat nou gewoon morgen meteen. Okay. Dat is collectief te doen. Ik pak dat gewoon aan. Praat even met de NMA, mag dat. Maar doe het gewoon met elkaar in één keer. En niet in concurrentie en dan 20 jaar. Dat duurt gewoon veel te lang.
Jullie zijn enthousiast, hè?
Ja, ik denk dat het ook... We zijn ook dicht bij oplossingen, dus dat voelt ook wel goed. Hè? Dat is,
En vandaag is ook een belangrijke dag. Want het is vandaag maandag, 8 april. Volgens mij om 10 uur begint een belangrijke overleg met de minister en met een aantal... klankbordgroepleden over de MPG, milieuprestatienorm voor gebouwen. Want daar, die staat in de fik. Die wordt aangepast. 0,5 wordt geen 0,5, maar 1,2. Hout komt in één keer wat minder goed uit de verf door indicatoren die waar we nog maar weinig van weten. Komt er een oplossing of niet?
Ik denk dat de MPG-discussie, en dat zag je ook in het Kamerdebat met minister De Jonge vorige week, het is een complexe rekenmethodiek waar heel veel achter zit. En daar moeten we ons denk ik bewust van zijn. Dus op het moment dat we proberen om een van de constateringen plat te slaan, dan gaan we ook voorbij aan de complexe inhoud die erachter zit. Wat ik denk dat we moeten echt ook onze zegeningen tellen. Ik had het 3 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden dat die aanscherping die er nu wel aangekondigd is, qua niveau wat die omlaag gaat, dat die daadwerkelijk voorgesteld zou worden. Daar zijn we nu wel. Was toen niet voorstelbaar, is nu gewoon een gegeven. Die staat niet ter discussie. Het feit dat de rekenmethodiek erachter ter discussie staat, dat is denk ik goed vanuit de wetenschappelijke validiteit. Maar laten we die discussie daarover niet gebruiken om die aanscherping later in te voeren. Want dat is het allerbelangrijkste.
Oké, maar wordt het opgelost of niet vandaag?
Ik zie wel een kans, ja. Ik denk dat er een voorstel dadelijk op tafel ligt waar het overgrote merendeel mee kan instemmen.
Er komt straks wit rook uit die schoorsteen. Van,
ja, nou, dus kijken misschien minister Hugo de Jonge juichend over straat gaat met een akkoord. Zeg maar.
En met energiezuinig en duurzaam. En dan komt het allemaal nog goed met die Nederlandse bouw.
Ja, dan kunnen die MPG-aanscherping doorvoeren. En dan maken wij in elk geval een noodzakelijke stap. Hè, op korte termijn, dat is denk ik van belang.
Ja, en wat denk ik belangrijk is om in die discussie ook te noemen, is dat er lag natuurlijk een voorstel op tafel, je noemt het net, om een CO2-eis in te voeren voor de materiaalgebonden CO2-uitstoot. Die is van tafel omdat men al wacht op de whole life carbon vanuit Europa.
Ja.
Ergens ook fijn dat men een keer wel wacht op Europa in plaats van zelf iets verzinnen vooruitlopend. Maar jammer dat we niet nu kunnen sturen op korte termijn CO2-uitstoot.
Ja.
Ik denk dat we dus zoeken moeten alternatieven. En als we even kijken, iedereen die een eigen vastgoedportefeuille heeft of die vastgoed gaat ontwikkelen of maken, laten we zorgen dat we niet alleen een financieel budget vaststellen aan de voorkant, maar ook een CO2-budget vaststellen aan de voorkant.
Ja.
Maximale, absolute CO2-uitstoot, hier dien jij binnen te blijven.
Ja.
En als we dat niet in wetgeving regelen, dan moeten we gewoon zorgen dat iedereen die zelf een bouwproject ontwikkelt, dat neerzet en dat gebruikt.
Okay. Zelf gewoon bestuurlijk regelen.
Dit was het van verhaal van Leeuwen in het bos. En we leven nog lang en duurzaam. Dames en heren, dit was Doorzagen. En dit zagen wij. Tot de volgende keer, Sybren en Martijn. Bedankt.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.